Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing deze middag is in Openbaring 22, vers 12 tot en met 21. We noemen nu Openbaring 22, vers 12 tot en met 21. We zingen Psalm 130, vers 3. Psalm 2, vers 6 en vers 7. Psalm 17, vers 8. En Psalm 42, vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezing Openbaring 22, vers 12 tot en met 21. En de psalmen voor deze middag zijn Psalm 130, vers 3. Psalm 2, vers 6 en 7. Psalm 17, vers 8. En Psalm 42, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 130 en daarvan het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer? Derde vers van Psalm 130. Gemeente, de schriftlezing in dit middaguur vindt u wederom in het laatste Bijbelboek. Mochten wij vanmorgen lezen het begin van Openbaring, vanmiddag het slot van Openbaring. Dat is het 22e hoofdstuk en daarvan de versen 12 tot en met 21. Wij noemden u als de schriftlezing in dit middaguur Openbaring 22 en daarvan de versen 12 tot en met 21, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En zie, ik kom haastelijk, en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de loodslagers en de afgodendienaars en niegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, neem het water des levens om niet. Want ik betuig aan iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in het boek geschreven is. Die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Geliefde, vanmorgen hebben wij gehoord dat hij komende is. De overdenking was niet hij zal komen, maar hij komt. De komende Christus. Daarom zeggen wij wel eens, ge kunt zijn voetstappen al horen, hij komt. En hij betuigt dat ook zelf. Ook dat is vanmiddag gelezen. Niet alleen Johannes die het zegt, zie hij komt. Maar hij betuigt het zelf ook, ja ik kom. En nu een derde. Daar word ik om gevraagd. Kom. En wie vraagt dat nu? Nou, dan moet u opletten. U zegt ja dat is de bruid van Christus. Ja dat vraagt zij zeker. Maar zij vraagt dat niet alleen en zij vraagt dat ten diepste niet eens uit zichzelf. Maar het is ook hier die geest, die getuigt met onze geest. Het is hier de geest die roept met onze geest. En wat roept die geest? Wat ook de bruid gaat roepen. Kom. En dat is wat wij met Gods hulp in dit middaguur zouden willen overdenken. Uit uw voorgelezen schriftgedeelte. En daarvan de versen 16b en 17a. 16b, daar stelt Christus zich voor. Het is zo wezenlijk, gemeente. Altijd weer. Om te benoemen van wie wij spreken. Men kan de naam van Jezus noemen. Duizendmalen. Zonder hem te kennen. Maar beschrijf dan eens wie hij is. En dat weet ik wel. En dat kun je nog met verstand doen. En dat kun je ook nog bij een ander gehoord hebben. Maar dat zal toch het minste zijn. Dat er ook het juiste zicht is op wie die persoon des middelaars is. Wie die dierbare geest is. Wie die bruid is. Alles moet verklaard worden. Want de woorden zijn algemeen. Vele godsdiensten spreken van licht. Van leven. Maar het ware licht. Het ware licht komt er zo op aan dat we ook onderscheiden. En dat is ook een Bijbelse zaak, onderscheiden. De geesten die uit God zijn, daar komt het op aan. Altijd weer het onderscheiden, want de duivel heeft ook zijn woorden en zijn begrippen. En nou dat verschil. En nogmaals, zal duidelijk toegepast moeten worden. Maar we hebben wel de dure roeping om te benoemen wie de bruidegom is, wie de bruid is en wie die dierbare geest is. Dat kan alleen maar op de grondslag van Gods woord zelf. En daarom ook eerst het licht op de bruidegom, om wie geroepen wordt. En dan de geest, die om hem roept. En daarbij ook de vraag, en waarom dan? Waarom wordt er geroepen? En dat geldt ook van de bruid. Die roept om de bruidegom, kom. Zo willen we dan vanmiddag stilstaan. Aan de hand van hetgeen u vindt opgetekend in Openbaring 22, vers 16b en 17a over de komst van Christus. Waarom geroepen wordt, gevraagd wordt. En staan dan stil bij de bruidegom, de bruidswerver en de bruid. Ik ben de wortel in het geslacht Davids. De blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. Tot zover. 16b en 17a. Ik ben de wortel en het geslacht Davids. De blinkende morgenster. Daar is de bruidegom aan het woord. En dan het woord van de geest en van de bruid. Die zeggen beide kom. En de geest en de bruid zeggen kom. En waarom noemen wij de geest nu bruidswerver? Wat is een bruidswerver eigenlijk? Dat is iemand die de bruid ophaalt voor de bruidegom. En dat is nu precies het werk van een Heilige Geest. Om een bruid op te halen voor Christus. Bruidswerver. En dat is de Heilige Geest. En weet u dat de Heilige Geest daar ook vrienden van de bruidegom voor gebruikt? Dat was in Johannes de Doper. Ik ben een vriend van de bruidegom. Kijk, en dat moet u nou onderscheiden. En als derde de bruid. Wie is de bruid? Wat is nou wezenlijk een kind van God? Er wordt zoveel over gesproken, juist ook in onze gezindheid. Ik weet dat wel. Hoor ik er nou ook bij? Geldt het ook voor mij? Wanneer zal ik dat nu weten? Is de Bijbel daarin niet helder? De Bijbel is zeer helder. Licht, lamp. En God is geen lamp van uiterste duisternis. Maar onze ogen zijn zo slechtziend en van nature zelfs blind. En we hadden weer nodig dat het licht van de hemel in onze ziel valt. Ook als het gaat om de vraag, wie is de bruidegom? Wie is de bruidswerver? Wie is de bruid van Christus? De roep om de komst van Christus. We staan stil bij de bruidegom, de bruidswerver en de bruid. Psalm 2, 6 en 7. Psalm 2, vers Psalm 2, vers 6. Vrees zeer en macht en dien zijn majesteit. Jaarbevend bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon. Vanouds u toegezijd. Eer u zijn toren verdelver aller ogen. En het zevende, het laatste vers welzalig zij. Die naar zijn reine, naar zijn zuivere leer. In hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En wat er verder volgt in de versen 6 en 7 van Psalm 2. Kom, wie moet er komen? Om wie wordt gevraagd? De bruidegom van de kerk. Wie is hij? Kent gij die naam nog niet? Hij stelt zichzelf zo voor vanmiddag. Wie hij is. Ik ben de wortel in het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Hier worden drie omschrijvingen gegeven, drie namen, zo u het wil. Allereerst zegt de Heer Jezus, ik ben de wortel van David. De wortel van David. De wortel is in de grond. De plant daarop zien wij boven de grond. Wij zien David. Laten we eerst letten op zijn persoon. David, een kind van God. Heeft hij leven van zichzelf? Nee, David is ook in Adam gevallen. Dood in de zonde en de misdaden. Wat is het grote wonder ook voor David geweest? Een andere wortel. Niet die oude wortel van Adam. Die brengt alleen maar dood en verderf voort. Maar een andere wortel. Christus die ons leven is. En dat is gebeurd bij David. En nu draagt de wortel David. De wortel draagt de plant. De plant is uit de wortel voortgekomen. Want ieder kind van God is het werk van Christus. Het is zijn maaksel. Er is niet van ons bij. De wortel draagt de plant. Christus draagt al zijn kinderen. Uit hem ontvangen zij het leven. Het onvergankelijke leven. En geliefde, dan is het duidelijk. Dat moet in ons leven geschieden. Ook bij ons, die wortel. Nee, die is niet altijd zichtbaar. Maar wel het plantje dat daaruit is opgebloeid. Dat nieuwe leven. En wat is een kenmerk van het nieuwe leven? Dat moet omhoog. Dat moet terug naar God, naar het eeuwig ongeschapen licht. Ik ben de wortel van David. De beminde. Ik ben de wortel van al mijn kinderen. En hier wordt ook genoemd van Christus zijn goddelijke natuur. Want de wortel is er eerder dan de plant. Voor David was Christus. Eer Abraham was, was ik. Hier ligt dus ook in opgesloten zijn goddelijke natuur. Zo leer ik heel eenvoudig, maar zo diep. Ik ben de wortel Davids, ik ben het leven van de kerk. Ik ben God. Ik ben God. Ik ben het leven van de kerk. En dat leven te mogen kennen, dat goddelijke leven. Op die wortel te mogen staan, ook in het uur van mijn dood. Dat alleen geeft eeuwige vastheid en zekerheid. Een gelukkig volk of niet. Dat op die wortel is overgezet. Zijn goddelijke natuur. Het leven van de kerk. Ik kan het maar heel kort noemen. Het tweede. Ik ben het geslacht van David. Ik ben het geslacht van David. Dan spreekt hij over zijn menselijke natuur. Hij is niet alleen eer David was, God, maar ook uit David voortgekomen naar zijn menselijke natuur. Maria was immers uit het huis van David, uit de stam van Juda. Juda, u zullen de broeders loven. Dus zijn menselijke natuur. En ook zo is hij de kerk dierbaar. Hij die mijn vlees en bloed heeft aangenomen om in dat vlees, in die natuur, mijn straf te dragen. Voor mij de wet te vervullen. Als had ik het zelf gedaan. Hij in mijn plaats. In het gericht God zich gesteld. als mens de volle toren van God in zijn eigen hart voelen branden. Branden, ja. De toren van God brandt, dat is de hel. Hoe heeft de borg het niet uitgeroepen? Psalm 22, wat hitte doet mij branden. Wat was die hitte? De hitte van Gods toren over onze zonde. En hij heeft die in de natuur van David, van al zijn volk, die menselijke natuur gedragen. En in die natuur ook de wet gedaan. Het eeuwig leven verworven. Zo liggen daar in die twee namen zulke kostelijke waarheden, zulke dierbaarheden. U weet het, ik noem dat maar een hemel. Iedere naam is een hemel om daaronder te mogen verkeren. Dat kan het wezen, gemeente. Als die naam nou eens open gaat, dan je zomaar onder die naam, ik ben de wortel Davids, het zo goed en zoet kunt hebben. Ja. Als je nou mag weten, klein plantje die ik ben. Als de storm komt, dan weet ik niet hoe waar ik het zoeken moet. Het kan soms zo koud zijn. Dan weer de hitte des dags. En alles wat er zo over een plant heen gaat, het kan niet. Maar die wortel. Zo vermenigvuldigen zich de overdenkingen, maar ik moet het laten rusten. Maar dit is de bruidegom, geliefde. De wortel van David, hij is God. En dat is het leven van de kerk. Hij is het geslacht van David. Hij heeft mijn natuur aangenomen. En daarom mag ik hem noemen mijn oudste broeder. Om met hem straks aan de ronde tafel te mogen zitten. Hem eeuwig te mogen genieten. Het geslacht van David. Die dan ook weet wat zijn kinderen doormaken. Alzo hij in alle dingen evenzeer beproefd is geweest. In onze natuur heeft hij alles doorleden. Ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En daarom kan hij ook zijn medelijdende hoge priester. Hij weet van het zuchten en van de benauwdheden van zijn kinderen. En dan de derde naam. Want weet u, er is een volk dat roept het bij ogenblikken uit. Ja, ik mag het geloven. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. O, die wortel Davids, dat geslacht Davids, hem heb ik nodig, maar kunt u nou ook zeggen hoe ik aan hem kom? Hoe ik deel aan hem krijg? En weet u, dat verklaart ons die derde naam. Maar ik ben ook de blinkende morgenster. En daarin wordt de weg getekend, gemeente. De weg die God houdt met al zijn volk. Hoe hij een mens bekeert. Dat staat in die naam. Dat ligt in die naam. Dat verklaart die naam. Ik ben de blinkende morgenster. En u weet het wel, die morgenster is er op de scheiding van nacht en dag. Nou, daar heeft u het. Op de scheiding van nacht en dag. En hier staat, in die heerlijke naam, nou precies wat in ons leven moet gebeuren. Eerste nacht. Ja. Hoeveel stukken zijn u nodig? 3 stukken. Het eerste, hoe groot mijn zonde, hoe groot mijn ellende is. Dat is de nacht leren kennen. Eerste nacht. En werkelijk, als die lieve geest gaat werken, dan wordt het donker. Dan wordt het donker in ons leven. Dan kun je het goed hebben. Dan kun je een prachtig gezin hebben. En dan mag alles voor het oog der mensen zo goed zijn. Ze kunnen je benijden. Wat je allemaal niet hebt. En toch in één keer, zo is het mij vergaan, alles kwijt. Aan de grond gekomen. Een ontzaglijke armoede werd zichtbaar. Een grote leegte werd gevoeld. Zonder God, zonder hoop in deze wereld. Alles werd donker, de nacht kwam. Buiten scheen de zon, maar het werd nacht in de ziel. Ik heb tegen God gezondigd. Tegen het eeuwig licht gezondigd. En toen kwamen er tranen die de wereld niet kent. En schreeuwen tot God. Geliefde, dan worden we in de nacht gevoerd. Een nacht van verlorenheid. Dan wordt er iets doorleefd van wat het een ziel in de hel moet doormaken, een eeuwige nacht, nooit meer een straaltje licht, dan valt de nacht in. Alles getuigt daarvan, dat ik God op het hoogst heb misdaan. En ik kan nergens meer zien of ik zie de dood. Kijk ik terug, zie ik vooruit. Ik kijk opzij, alles dood. Ik kan geen vogel zien, meegevallen door mijn zonde. Een begraafplaats, ziekenhuizen. Alles staat in het teken van, we hebben God verlaten. En heel dit leven is moeite en verdriet. Ja, dat wordt dan waar. Heel dit leven, moeite en verdriet. En we vliegen daarheen, waarheen? Naar een eeuwigheid, naar een eeuwige nacht. Zo donker, tot stiekens toe benauwd. Hoe zal ik ooit tot het licht komen? Zo leidt nou God al zijn volk in de nacht van zonde, schuld en verlorenheid. En natuurlijk proberen we zelf licht te ontsteken. Dat is het eerste wat u doet. Uw hand tast naar een knop om licht te maken. Een kaars aansteken. Een mens wil zichzelf helpen. Nog wandelen bij de spranken van zelf ontstoken licht. Maar het kan niet. Wat voor licht? O, de godsdienst heeft het wel. Een tekstje hier. En je moet het maar geloven. En neem het maar over. Maar de kerk kan daar niks mee. Die weten. Die moeten van God geholpen worden. Dat is nacht. En dan komt er een ogenblik, dan kan ik geen licht meer maken. En dat is een ogenblik, geliefde, daar moet u op letten. Dat we de tegenstand opgeven. Want we vechten altijd tegen God. Ook in die nacht probeer ik toch nog weer tot het licht te komen. Nog ergens wat te vinden. Toch een woordje ook voor mij om me aan vast te klampen. En ook de gedachte, morgen, Heer, morgen, morgen. Dan lig je s'nachts. Dan wou je wel dat het morgen was. Maar die morgen is nog ellendiger dan de avond ervoor. En het komt maar dichter bij de dood. En zo gaat het maar. Kamer in, kamer uit, zei ik vanmorgen. Ja, dat wordt dan waar. Want een mens weet niet meer waar hij het zoeken moet. En dan komt het laatste. Dan ben ik uitgehandeld. Ik heb alles beloofd. Ik heb uitstel gevraagd. Ik zal mijn best doen. Nog een ogenblik geduld, heren. Maar dan moet ik het loslaten. Verloren gaan. En dat is een ogenblik, hoor. Om niet meer toe te stemmen. Uw doen is rein, ja. Maar toe te vallen. Een rechtvaardig God toe te vallen. Om als een brandhout. Even in het vuur te moeten zijn. Als ontzaglijk. Met God eens te mogen zijn dat dit alleen de straf is die ik verdiend heb. Dat het met minder niet kan. En dan komt er in de ziel zo'n vereniging met het recht van God. Zal ik u zeggen, dan mag er ook niks meer af. Al zou God zeggen, ik strijk over mijn hart, kom maar. Dan zou zo één zeggen, nee heren, dat kan niet. Nee, dat is nou werkelijk zo onmogelijk. Want deze straf alleen past bij hetgeen ik heb gedaan. Want dat is wat tegen de eeuwige liefde gezondigd. Tegen het eeuwige licht gezondigd. Dan past er maar één straf. Bij dit oneindig kwaad hoort een oneindige straf. En daar valt de ziel voor God in. Dan valt hij in de rampzaligheid. Geliefde, dat is de nacht. Ik ben de blinkende morgenster. En daar, op de scheiding van nacht, de ziel denkt, nu wordt het eeuwig nacht. Daar gaat deze ster op, de blinkende morgenster, en kondigt de nieuwe dag aan. Dat is het leven met God drieënig. En daartussen, tussen hel en hemel Christus, tussen hel en hemel Christus, de blinkende morgenster, die in de nacht van eeuwige verlorenheid is ondergegaan. Golgotha als kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar is de ster gedoofd, al licht hem ontvallen. Daar heeft hij de volle toren van God doorleden. Maar door de kracht van zijn goddelijke natuur, ook na alles doorleden te hebben, dit weer te boven gekomen, opgestaan, opgegaan om u te schitteren. In de nacht van al zijn volk, in hun verlorenheid, daar te staan, de blinkende morgenster. En als die opgaat in de nacht van ons leven, dan is er zo'n vreugde. Dan komt er licht. niet zelf ontstoken, maar van de hemel geschonken. Dan komt daar Christus met zijn middelaarsgraviersle, met zijn wonden die spreken. Ik voor u dat gij anders de eeuwige dood hebt moeten sterven. Al die wonden die ik hem toegebracht heb, die zijn mij tot eeuwige zegen geworden. Een onbegrijpelijk uur breekt daar aan. Daar gaat hij zijn kerk onder trouwen, in geloof, gerechtigheid, gericht, goede tierenheid en barmhartigheden. Daar gaat hij zichzelf wegschenken aan de doodschuldigen. En een grote wonder is er niet. De dood verdient, het leven gekregen. Op weg naar de hel en de hemel ontvouwt en ontsluit zich. Geliefde, daar is de overgang. Maar keert de nacht, de dag, de morgenster. De overgang, dan breekt het nieuwe leven aan. Want op dat ogenblik, het uur der liefde. Uur der liefde. Weet u, de kerk kent uren van Gods verborgenheid. Het dodelijkstijdsgevricht. En daar waar alles afgesneden is van de mens, gaat het licht op. En daar breekt het nieuwe leven aan. Dat is het uur der liefde. Als Christus afdaalt. En hij komt in de ziel en dan moet u opletten. Werkelijk, het is maar niet om het even. Of ge iets gezien hebt. Maar daar staat er, die morgenster gaat op in uw hart. Hij verschijnt aan de hemel. Dat moegeweende oog van Gods kind ziet in de nacht. Er is nog een weg tot zaligheid. Dat geeft zo'n vreugde, ik zei het al. En maar dan ziet hij het nog. En dan komt die volgende schreeuw, maar hem moet ik ook hebben. Dan moet u eens opletten dat de belofte luidt in Openbaring 2. Niet de morgenster zal voor uw oog verschijnen, maar ik zal u de morgenster geven. En Petrus zegt, omdat de morgenster opgaat in uw hart. Eerst is er het zien. En daarna volgt, en daarop volgt, het komen in het hart. Daar gaat dat licht schijnen. Wat bedoelen we daarmee te zeggen, geliefde? Dat er wel een ontsluiting is van de weg. Dat gezicht krijgt. Nou kan het ook nog voor mij. Dat al de uitgang van je hart naar hem zich uitstrekken. Maar dan krijgen we ook met een gaande Christus te maken. En dan blijkt het dat we nog niet ten volle zijn afgesneden. Ik leg nu het al uit. Het verschil tussen toestemmen en toevallen. Maar als de ziel toevalt, dan valt in de handen van een schuldovernemende borg. En dan wordt morgenster niet gezien, maar ook in de harten opgegaan. Dan wordt hij een deel van mijn leven. Dan is er de zekerheid dat God in Christus goed op mij is. Ja, dan komt de dag totdat de dag aanlicht. En de morgenster opgaat in uw harten. En wat is de dag? Dat is het leven met God. De nacht is het leven in zonde. Het leven met de duivel. Maar de dag breekt aan. Nee, nog niet ten volle. Het is hier een beginsel, maar toch dat nieuwe leven komt. En wat is daar de vrucht van? Een ziel die nu maar één verlangen heeft. Om God te behagen. Die maar één uitzicht heeft. Eeuwig bij dat lieve wezen te mogen zijn. Geliefde, dan is de morgenster opgegaan. In uw hart. Ik ben de blinkende morgenster. En alles schittert aan hem. Je kunt niet één ding noemen wat niet heerlijk is. Alles aan hem. Heerlijk en begeerlijk, zegt de bruid. Alles schittert van zijn eeuwige zondagsliefde. Van zijn goddelijke hoedanigheid. Alles roept de bruid toe. Hier ben ik. Hier is uw God. Ik ben de blinkende morgenster. Geliefde. Dat is de bruidegom van de kerk. En een ander is er niet. Dan zou ik ook niet willen kennen. En mag u nou weten. Op wie wachten. Te zijn overgezet. Dat hij ook uw oudste broeder is. En is die blinkende morgenster ook in uw hart opgegaan. We kunnen wel over spreken. Maar is dat waar geworden van binnen? Is dat Bijbels, dominee? Ja. Het heeft God behaagd. In mijn hart te schijnen. In mijn hart te schijnen. Met het licht van de heerlijkheid Gods. En wat is de heerlijkheid van God? Het aangezicht van Christus. En dan kan ik het zingen. Gods vriendelijk aangezicht. De vrolijkheid en licht. Het aangezicht Gods in Christus. Dat is de ster die dooft in de nacht van zijn grote lijden. Die ster die heerlijk is opgegaan op de paasmorgen. En die nu geschonken wordt aan al zijn volk. En in die harten schijnt tot kennis van de vergeving der zonden. Alleen om het bloed van Christus. Dat is de bruidegom. Heb je die lief? En nu horen wij. Eén die hem lief heeft. Die er dan ook om gaat roepen. Kom toch. Kom toch. Ik mag u kennen. Het licht is opgegaan. Maar ik hunker naar het volle licht. Ja, u bent opgegaan in mijn leven. Ik mag geloven niet als bij Biliam die het alleen maar zag met een natuurlijk oog. En misschien nog wel verder met een geestelijk oog, maar opgegaan in mijn hart. Maar het is nog zo donker, menigmaal. En er zijn nog zoveel schaduwen. Wanneer komt die dag dat de schaduwen zullen vlieden? Kom, Heer Jezus. En wie roept dat dan? U zegt de bruid. Ja, maar luister eens. Eerst de Heilige Geest, want zo staat het er. De geest en de bruid hebben de stem van Christus gehoord. Wat zijn ze verblijd geweest toen hij zei, ik kom. En nu gaan ze roepen, maar in deze volgorde. En eerst letten we dan op het roepen, het spreken van de Heilige Geest. En zoals ze spraken van de bruidegom Jezus Christus, zo spreken wij nu van de bruidswerver, de Heilige Geest. Wat moet ik daaronder verstaan? In Genesis 24 lezen wij van Abraham. Die is oud geworden. Hij heeft een zoon gekregen. Als een wonder geweest. Hè? Een zoon, Isaac. Maar Isaac is nog niet getrouwd. En Abraham wordt een dag ouder. En die man is met vrees bezet. En dan denk ik, hoe moet dat nou verder? Heb ik een kind, maar het nageslacht is er nog niet. Isaac is nog niet getrouwd en als ik er niet meer ben, zal hij dan straks ook een vrouw nemen uit het volk hier, uit de Canaanieten. Dat kan toch niet? En dan gaat op een zekere dag Abraham zijn trouwe dienstknecht Eliezer roepen. U kent Eliezer wel, hè? Die Damaskener, een man uit Damascus. En dan zegt Eliezer, u moet voor mij naar Mesopotamië gaan, waar ik vandaan kom. Dan moet u voor mij een vrouw zoeken voor mijn zoon Isaac. Eliezer zweer je dat je dat zult doen. Eliezer zweert het. Hij, Eliezer, die oude dienstknecht, zal gaan naar Mesopotamië. Daar woont ook het geslacht van Abraham. En dan moet u wel één ding weten, gemeente. Die kan er niet. Abraham wilde niet dat Isaac een vrouw zou nemen uit de Canaanieten, want die waren zo goddeloos. Maar dan moet u niet denken dat dat geslacht van Abraham, zijn familie daar, dat wel godvrezende mensen waren, want die dienden ook de afgoden. Maar in de waarneming van Abraham waren die niet zo ver doorgevloeid in de zonde als de Canaanieten. Daarom, en nog wel om meerdere redenen hoor, Eliezer, haal dan een vrouw voor mijn zoon uit Mesopotamië. Uit mijn geslacht. En Eliezer is gegaan. Zie daar de bruidswerver. De bruidswerver. Hij moet een bruidwerf ophalen voor Isaac. En haar daar brengen. In de tent van Isaac. En hij gaat een lange reis. Naar het gebied waar Abraham ooit is weggehaald. Door Gods genade. En hij komt daar. En u weet, dan doet Eliezer een gebed bij een bron. Hij zegt, Heer, als er nou een komt die ik vraag om mij drinken te geven en die geeft ook mijn dieren drinken, laat die het dan mogen wezen die de vrouw van Isaac zal worden. En zo gebeurt het ook, hè. Weet u dat? Zo gebeurt het ook. Op een noodgeschrei deed hij grote wonderen. Dan komt Rebecca aan. Weet u wat dat betekent? Gebondene. Ja. Geboeide. Waardoor is ze gebonden en geboeid? Door de liefde God. Kijk maar. En op het verzoek van Eliezer geeft ze niet alleen hem te drinken, maar ook zijn dieren. En dan mag hij het weten. En dan geeft hij 3 geschenken. Het is maar terzijde hoor, maar dat is zo groot. 3 geschenken. Hè? 3 sieraden, 2 armbanden en een hoofdband. En dat geeft haar betrokkenheid aan. Dat moet ze nog leren hoor. Maar de Heere geeft wel eens iets van tevoren, wat later verklaard wordt in het leven van Gods kinderen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, drie sieraden. En zo wordt ze gebonden. En dan gaat Rebecca naar huis en ze vertelt wat er gebeurd is. U weet, daar is Laban ook en anderen, de vader enzovoort. En Eliezer wordt binnengehaald. Eliezer vertelt dan wat de bedoeling is. En hoe zijn oog, nee, hoe Gods oog op Rebecca is gevallen. En dat hij ze mee wil nemen voor zijn meester Isaac. En dan moet u ook weer eens opletten. Dan gaat daar Eliezer iets vertellen. Wie Abraham is. En wie Isaac is en hoe Abraham rijk is geworden, voornaam is geworden, dat hij al zijn rijkdom heeft gegeven aan Isaac, die is erfgenaam van alles. Dan schildert zij Isaac in zijn heerlijkheid, in zijn rijkdom. Dan wordt het toegestemd, Rebecca mag mee, maar eerst nog maar wat op orde maken, rustig afscheid nemen, zomaar een week of 10 dagen. Maar Eliezer heeft haast. Hij zegt, nee, we moeten nu weg. Nou, we zullen het Rebecca dan vragen. En dan vallen die woorden. Hè? Is dat wel eens gebeurd? Hè? Ik zal trekken. Ze zegt, ik zal trekken. Dan heb je die drang. Ze moet naar Isaac. Dat kan geen 10 dagen meer duren. Nu moet ze. En nu gaat ze ook. En dan zegt Eliezer... Die zegt niet van, nou moet je die wegnemen, daar moet je. Hij brengt haar daar. Hij brengt haar daar. Hoort u wel? Dat is de weg. En gebracht. Tot in de tent van Isaac. En zo als hij bruidszwerver was. Zo is nou die dierbare geest... bruidszwerven. Niet voor Isaac, maar voor Christus. En hij wordt uitgezonden door God. Daar is een vat dat ik uitverkoren heb van eeuwigheid. Zoek het op en breng het in de armen van mijn zoon. En de Heilige Geest gaat uit. Gaat zo'n man, vrouw, kind opzoeken. Nee, die verlangt niet naar een bruidegom. Dan gaat hij ze eerst bearbeiden. Dan gaat de dierbare geest altijd 2 dingen doen. Je eigen armoe aan het licht brengen. En de rijkdommen uitschilderen van Christus. En zo gebeurde het ook bij Rebecca. Met Isaac uitgeschilderd. Is rijkdom en voornaamheid. En dan gaat die dierbare geest ook doen. Eerst gaat hij een mens ontledigen. Zijn armoe aan het licht brengen. U bent een erfgenaam van de hel. U bent op weg naar een eeuwige nacht. U heeft niets om voor God te kunnen bestaan. Daar leer je armoe zo diep kennen. En bewenen. En droefheid naar God, geliefde. En in die ontdekte zondaar wordt nu het licht ontstoken. Van de rijkdom en van de gewilligheid. En van de voornaamheid en de algenoegzaamheid van Christus. En zo komen die 2 bij elkaar. Dat is het werk van die lieve geest. En die zegt niet wat veel predikers zeggen. En dan moet je dit doen en dan moet je dat. Maar die brengt ze ook. Tot in het uur van de vereniging. Waar die 2 nu 1 worden. Samensmelten. En Christus de ziel overneemt en in zich opneemt. En ook wederkerig de ziel Christus opneemt. En die 2 verslinden elkaar. Vergeef me de uitdrukking, maar zo is het wel. En dat is nou het werk van de Heilige Geest. En daarom noemen we hem bruidswerven. Hij gaat erop uit. Naar vergelegen gebieden. Maakt niet uit. En hij haalt ze daar. En hij brengt ze toe. En geef ook tevoren wel eens wat sieraden, wat woordjes, wat hoop, wat licht. Mens kan er nog niet zoveel mee. Maar dan wordt er toch iets van de gewilligheid en de rijkdom van Christus al gewaar geworden in de ziel. Dan gaat hij er nog iets van zien. Daar heeft hij het nog niet mee. En met zijn van die moedgevingen die de Heer wel eens schenkt. Maar het komt er maar op aan. Hè? En dat is een heerlijk ogenblik als voor een ontledigde ziel. Hè? Nou, die dierbare bruinzwerver. Al die hoedanigheden van Christus gaat schilderen. Ach, wat zegt een mens? Heer, voor mij kan het nooit meer. Hoe zou ik ooit terugkeren in uw gemeenschap? God zal niets meer van me willen hebben. En dan wordt hij getoond in zijn gewilligheid. Ik ben gekomen om het verloren te zoeken. Hier ligt er een, ik ben verloren. Daar ben ik niet voor gekomen. Zijn gewilligheid. En als de ziel gaat overpeinzen welke een ontzaglijke schuld hij heeft gemaakt, die kan toch nooit goed gemaakt worden, dan gaat de Heilige Geest spreken over de wonden. En die gaat die voorstellen als oceanen zo groot, daar kunnen wel duizenden werelden in met alle zonden die begaan zijn. En zo wordt door die dierbare geest een ziel niet ontdekt alleen als een doodschuld. Maar ook aan de rijkdommen, de onnaspeurlijke rijkdommen die er in Christus te vinden zijn. En zo gaat die bruidswerver nou. Die vrouw van Christus ophalen. Ophalen. Ja, en hij brengt ze op hem. Al de weg leidt mij, die dierbare geest, tot in de armen van Christus. En dan leunend op de arm van mijn liefste, door de woestijn van dit leven, naar het eeuwig vaderhuis. Geliefde, de bruidswerver. En die hoort ook de stem van de bruidegom. Ik kom en mijn arbeidsloon is met mij. En die dierbare geest zegt dan, kom. Waarom? Ja, waarom? Wat wil die geest anders dan Christus verheerlijken? Daarom is hij toch gekomen om Christus te verheerlijken. Wat deed die oude knecht, die Damaskener daar in het huis van Laban, van de familie van Rebecca, anders dan Isaac in zijn macht en rijkdom en voornaamheid schilderen? Wat doet de Heilige Geest anders dan Christus verheerlijken? Hij heeft Christus op het oog. Hij moet voor Christus een bruid werven. En daarom wil hij ook niets anders dan dat die bruid straks in de bruiloftszaal daarboven wordt binnengeleid. En dat zal zijn als Christus wederkomt. Dan gaat Openbaring 19 in vervulling. Zalig die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En daar ligt ook het hart van de Heilige Geest. Hij gunt het, laat ik het maar menselijk zeggen, zo gewoontjes. Hè. Hij gunt het zo dat Christus volledig over zijn bruid mag beschikken. Dat de volledige gemeenschap zal plaatsvinden daar in de bruiloftzaal daarboven. En daarom zegt hij, als hij het hoort, dat hij komt, ja kom, voor Christus dus. Dat hij even gelukkig zal zijn met zijn bruid. Maar hij roept het ook voor de Vader. Ja, voor de Vader. Want dat is ook het begeerde van de Heilige Geest. Hij weet wat de Vader verlangt. Die wil zoals een echte vader toch alle kinderen thuis hebben. Dat zijn huis vol mag worden. En ook daarom roept hij, kom. Dan zal de zoon aan de bruid komen en dan zal het huis van de vader vol zijn. En waarom roept hij het nog meer? Kom, ook voor zichzelf. Daar hebben we wel eens van gesproken. Hè? Ook voor zichzelf. Ja, in de derde plaats mag ik het zo zeggen. Denkt de Heilige Geest ook aan zichzelf. Om verlost te zijn. Nou kijk eens nog naar die knecht van Abraham. Dat is een zware weg hoor. In een wildvreemd land. Een vrouw zoeken. Haar overreden. Terugbrengen. Dat is een zware gang voor de Heilige Geest. Want een tegenstand ontmoet die dierbare geest niet. Een mens geeft hem niet zomaar gewonnen. Gij lieden die altijd de Heilige Geest hebt tegengestaan. Tegengestaan. Tegengewerkt. Naar buiten. Naar de vereniging met Christus nog dat bedroeven van de geest. Denk daar niet lichtvaardig over. En ook daarom, om daarvan, vergeef me de uitdrukking, verlost te mogen zijn. Roept die geest, kom, dan zal ik ook van deze zware arbeid verlost worden. En dan zal God zijn alles en in alle. En zo roept die dierbare bruinzwerver om de komst van Christus. Met het oog op het geluk van de zoon. Met het oog op de begeerte van de vader. Maar ook met het oog op zijn eigen zware arbeid, dat die beëindigd mag worden. God alles en in allen. Ja. Dat is het roepen van de Geest. De Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Geest die troost in zielsverdriet. De Geest die leidt in al de waarheid. De Geest die altijd bij mij zal blijven. Die Geest roept ook, vraagt ook om de komst van Christus. Kom. En dan de bruid. Die kan niet achterblijven. De stem van de Zoon Gods is gehoord. De bruidswerver geeft antwoord, kom. En dan het vuur laait op in het hart van de bruid. Zij kan niet anders. Kom, Heer Jezus. Kom haastelijk. De bruid van Christus. Gemeente, ik heb u zo even gezegd, het is werkelijk voor mij mijn dure plicht om helder te zijn wie Christus is. Wie er ook voor u moet zijn. Met het welzijn. Blinkende markens. Anders kunt ge niet sterven. Maar ook als het gaat wie die dierbare geest is. Een bruidswerver. Dat je er kennis van hebt. Dat hij u kwam op te zoeken. U armoe verklaarde, de rijkdommen ontsloot en u bracht in de armen van Christus. Zo heb ik het ook nodig om te weten, wie is er de bruid van Christus. En ook daarvan geldt, er zijn zoveel dierbare namen, werkelijk dierbare namen. Maar vanmiddag deze, misschien is die mij wel het dierbaarste, maar dat doet er niet toe. De bruid wordt ook wel eens genoemd de vrouw van het lam. En dat is een bijzondere omschrijving. Vrouw van het lam. Als u bekeerd bent, mag ik u vragen, bent u een vrouw van het lam? Bent u met het lam getrouwd? Bent u op het innerst verenigd met het lam van God? Door Johannes aangewezen, die de zonde van de wereld wegdraagt. Dat is de bruid, dat is de vrouw van het lam. En dat betekent zeker 5 dingen. Ten eerste, ben ik verenigd met het lam? Het lam is mijn leven. Ben ik gereinigd door het bloed van het lam? Hoort u dat? Dus verenigd met de persoon van het lam. Dan ben ik gewassen in het bloed van het lam. Dan weet ik ook waar mijn zonden gebleven zijn. Weggezonken in de bloedfontein. Gewassen in de fontein van Christus, gewassen door zijn bloed. Dan ben ik als derde ook geheiligd door de geest van het lam, betekent dat. Dan word ik ook een lammetje, een slachtschaapje van Christus. Dan leer ik ook ietsjes van het drukken van de voetstappen van de meester. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dan leren we iets van die lijdens- en stervensgang van onze oudste broer. Dan is het leven inderdaad sterven. Tegenstand. Afgekeurd worden. Aanvechtingen van de duivel. In de wereld niet meer aanvaard worden. Overal bij ogenblikken buiten staan. Zoals Christus alleen zijn weggetje moest gaan. En zij allen verlieten hem. Wie met de geest van het lam is bediend, wordt een slachtschaap. Wat Paulus ook zegt, met een beroep op Psalm 144. Hè, iedere dag geacht een slachtschaap te zijn. We willen mensen niet. Maar dat is wel het volk van God. Slachtschaapjes. Slachtschaapjes. Alles gaat er overheen. En dan, net als de meester, zwijgen. Dragen. Hem volgen. Door bezaaid en onbezaaid gebied. Daar waar het lam is, daar wil ook de vrouw zijn. En zij volgde het lam, waar het ook heen ging. Verenigd met de persoon van het lam. Gewassen in het bloed van het lam. Geheiligd door de geest van het lam. En dan op weg naar het feest van het lam. Het bruiloftsfeest daarboven. Het feest van het lam. Dan gaat de poort open. Dan stromen al die kinderen die door de bruidswerver zijn opgehaald en toegebracht binnen. In die grote bruiloftszaal daarboven. En daar wordt de echt voltrokken, de volle gemeenschap genoten. Daarin zijn zij op weg. Waarheen pelgrim, waarheen reis gij? Nou, zeg het dan eens. Naar de bruiloftszaal daarboven. Dat is op weg naar het feest van het Lam. En ja, dan voelt u wel het laatst om te eindigen in de armen van het Lam. In die volkomen eenheid. In die volkomen gemeenschap. Door Christus, eeuwig in opgang. Tot de gemeenschap met een drie-enig God. Ja, het is niet uit te drukken. Dat is de vrouw van het Lam. Geliefden, ach, ook zij roept nu. Ook zij zegt nu, kom. Soms roepen, soms zuchten. Maar in alle gevallen zeggen, kom. En waarom zegt zij het dan? Ach, we hebben al zoveel gehoord, hè. Waarom roept Christus? Omdat hij verlangt naar zijn vrouw. Waarom roept die Heilige Geest het vanwege de Zoon, de Vader en zichzelf? Maar er is nog zoveel meer en u weet ook wel, we kunnen niet alles noemen. Maar weet u, en dat vergeten wij wel eens, er zijn nog meer zuchters. Want die dierbare geest, en de vrouw weet dat ook hoor, die hoort ook het zuchten van de schepping. De doodskreet van een musje. Dat valt in de handen van een havik. Het zuchten van de schepping. Dat is door mijn zonde. Alles meegevallen. Overal waart de dood rond. Door onze zonde. De aardboom is vervloekt vanwege onze zonde. De dood heeft ook de intrede gedaan in planten en dierenrijk door onze zon. Zo is er een zuchten van de schepping. En ook met het oog daarop zegt Christus, ik kom. Roept de geest, kom. En zegt de bruid, kom. Want ook de schepping verlost zal worden van alle gevolgen van de zonde. En die hersteld mag worden. Er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde mag zijn. Verlost van al datgene wat wij hier hebben aangericht. En dat is zulk een onbenoembaar grote schade. Dat niet anders dan een volkomen reinigmaking nodig is. Om daarvan verlost te zijn. Maar waarom de bruid het dan? Ja. Omdat ze verlangt. Dat aan God recht wordt gedaan. Ze verlangen die rechtszitting. Dat recht zal worden gedaan. En dat alle mensen, ook al is het misschien met de tanden knersende, toch op de dag van het grote oordeel zullen zeggen, ik ga naar recht verloren. Dat God recht gedaan zal worden. Alle mond zal belijden. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En ten tweede, ze verlangt ernaar. Dat nu eens de grote scheiding voltrokken wordt. Hier ligt het gemengd. Hier ligt het zo vaak door elkaar. Ik kijk nog een keertje naar Rebecca. Rebecca, vrouw van Christus. Vrouw van het Lam. Hoe is het van binnen? O, zeg ze hoe het van binnen is. Er zijn twee volken in mij. Er zijn twee volken in mij. Hoe ben ik al dus gesteld? Twee volken. Dat hoort ze van de Heere, twee volken die strijden met elkaar. En Paulus zag in zichzelf twee wetten met elkaar strijden. En daar wenst de mens nou van verlost te zijn. Altijd het gevecht van binnen. Altijd het lichaam der zonde dat zich zo doet gelden. Altijd die binnenpraters die binnensluipen en alles en nog wat uitspreken. Die de ziel zo kunnen verontrusten. Ja, tot wanhoop kunnen brengen. En daarom verlangt de bruid van Christus, de vrouw van Christus, de vrouw van het Lam. Naar de dag dat al God recht gedaan zou worden. Dat de grote scheiding voltrokken zou worden. Dat licht en duisternis volkomen uit elkaar zullen worden gehaald. De duisternis in de hel, het licht in de hemel. En dat ze verlost zal worden van al die binnenpraters. Al die aanklevende zonden. Al die harde gedachten. Dat tegenstaan. Ze verlangt ernaar als derde naar de eenheid die hersteld zal worden. Als al dat volk, nou lichaam en ziel, samen zal zijn. Hier nog verdeeld in kerkverbanden. In de loop der tijden. Door zoveel factoren gescheiden. Eén. in de lofprijzing, in de aanbidding. Ze verlangt naar het recht. Ze verlangt naar de scheiding. Ze verlangt naar de eenheid. Van alles wat bij elkaar hoort. Ja, laat ik het maar zeggen. Zo, ze verlangt ernaar. Om hem, die haar gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. In zijn armen heeft gesloten. Om hem te zien. En nooit meer anders te zien dan Jezus Christus. God in Christus. En om zo ziende aan hem gelijkvormig gemaakt te worden. Daar verlangt ze naar. Dan zal ze nooit meer zonderen. Nooit geen kwaad meer doen. Eeuwig in de liefde verslonden zijn. Daar verlangt ze naar. Alles hersteld. Alles vol van de lof des Heeren. Ze verlangt ernaar om te eindigen op de middenberg. Dat oord van Gods gemeenschap, om daarin te mogen delen. Ze verlangt ernaar om te mogen eindigen op de wierookheuvel van eeuwige aanbidding van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is het vooruitzicht. En daarom roept ze: kom. Kom, Heer Jezus, kom haastelijk. En eenmaal zal zij haar wens verkrijgen. Blij vooruitzicht dat mij streeft. Psalm 17. Zingen wij van de 17e psalm, het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streeft. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld, het 8e van Psalm 17. Tot slot, u weet van Job, na zijn wonderschone belijdenis, u weet van Job hoe hij dan daarna iets bloot gaat leggen. Nou, er is al veel bloot gekomen natuurlijk, maar dat heel bijzonder, die woorden, kent u ze? Eind van hoofdstuk 19. En waarom vervolgt gij mij? Dan komen die woorden nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Kijk, die mocht hier nou van weten. Ik ben de wortel Davids. En Job zegt, zoveel licht bedeeld. De wortel der zaak wordt in mij gevonden. Een lief kind van God. Hij moest er zwaar onderdoor. En het kon toch lijden. Plantje werd niet verwoest. Want het stond op die wortel. Die leven geeft en leven onderhoudt. Nadat de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Geliefden, als die wortel niet is, we kunnen zoveel bespreken. We kunnen oog hiervoor hebben. We kunnen ervan overtuigd zijn dat dat zo moet. En ik zal u verder maar besparen wat een mens allemaal kan bijbrengen. Om, laat ik het maar ronduit zeggen, om er nog iets van te maken. Maar als hij die wortel niet heeft, dan heeft hij niets voor een grote eeuwigheid. Een wortel van David. Dat is Jezus Christus. Ik ben de wortel van David. Job mocht die wortel hebben. En een wortel onderhoudt de plant, voert voeding toe en vocht al wat nodig is. Voor het onderhoud en de uitgroei en de opbloei van een plant. En het leven, ook al is de wortel nog wel eens verborgen. Het leven komt openbaar. En hoe is dat bij Job niet openbaar gekomen? Wat is de vrucht van een mens, een plant? Wat is de vrucht van een die werkelijk op die wortel Christus is overgezet? De vrucht is geloof. Ik weet, mijn verlosser leeft. Die vrucht is hoop en ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Die vrucht is ook liefde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Wanneer zal die dag toch komen? Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dat is de vrucht van een die werkelijk op die levengevende wortel Christus is overgezet. Geliefde, ga afsluiten. We staan allemaal voor een grote eeuwigheid. Ik zie jonge mensen, kinderen. De dood komt zo. En dan wordt dat mooie jurkje afgelegd. Dat nette pak blijft achter. Ook het zwarte pak van ons blijft achter. Werkbaar. Wat verschijnt er dan voor God? Een naakte zondaar. Ik heb niks, heren. Maar één ding. Hier van binnen. Nee, in mij woont geen goed. Maar hier woont u. En u bent alleen maar goed. Dat de wortel de zaak in mij gevonden mag zijn. En daar gaat het over. En de rest is van geen betekenis. Maar dan dit. Als ik werkelijk van die wortel mag weten, dan weet ik nog wat. Dan weet ik ook van een ontworteling. Hoe er in mijn leven een ogenblik is geweest dat ik afgesneden werd van die eerste wortel Adam. Die gaf alleen maar op zelfzucht, eigenbelang, ook godsdienstig. Ook zeer godsdienstig. Maar alles nabijkomend werk, het leek er misschien op, is zelfs dat niet eens. Misschien wel van godsdienst veranderd, van opvatting veranderd. En nog veel meer, maar nooit van wortel veranderd. En zo gaan velen verloren. Dan weet ik van een ontworteling, afgesneden. Toen moest ik met alles de dood in. En daar werd ik overgezet op die andere wortel. En dan mag de kerk zeggen, het leven is met Christus. In het sterven gewin. Amen. Onze slotzang is van Psalm 42. En daarvan het eerste vers. Tegen het herder der jacht ontkomen. Schreef niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Het eerste vers van Psalm 42. dan uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde Gods des Vaders, en de trouwvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.